Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. Dat doen we in het Nieuwe Testament, bij het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen het 13e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 17. Lucas 13, vers 10 tot en met 17. Daar luidt het woord van de Heere in Lucas 13 vanaf het 10e vers als volgt. En hij gaf onderwijs op de Sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En ze was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn 6 dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen. Maar niet op de dag van de Sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maak niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de Satan, die nu 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. En de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. Tot zover de woorden uit de schrift. Gemeente, de tekst voor de verkondiging, die kunt u vinden in het gedeelte wat aan u is voorgelezen. Lucas 13. En dan staan we stil bij de hele schriftlezing, vers 10 tot en met vers 17. En dan zetten we een streep onder vers 12. En in vers 12, daar staat: En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. Dat is de tekst en het thema. Dat luidt als volgt: een krom gebogen vrouw opgericht. Dat is het thema voor de preek. Er zijn er 3 punten. Ten eerste, Jezus roept haar. Ten tweede, Jezus geneest haar. En tenslotte, Jezus bevrijdt haar. Dus Jezus roept haar, Jezus geneest haar en Jezus bevrijdt haar. Een krom gebogen vrouw opgericht. Dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste, Jezus roept haar. Ten tweede, Jezus geneest haar. En tenslotte, Jezus bevrijdt haar. Gemeente, misschien heb jij dat zelf wel eens meegemaakt. Als leidinggevende, op uw werk, in de zorg, of in het onderwijs, of in het bedrijfsleven. U had een gesprek met een van de werknemers, met een van uw collega's of de stagiaire, een voortgangsgesprek, een functioneringsgesprek. En u merkte al snel tijdens dat gesprek: deze persoon heeft heel wat in zijn mars. Deze persoon gaat mij straks voorbij. Gemeente, vanmiddag luisteren wij naar het verslag van een arts, het verslag van Lucas. En Lucas, hij schrijft in dit Bijbelgedeelte over een andere arts. Een arts die hemzelf in alles voorbij is gegaan. Een hemelse arts. Ja, jongens en meisjes, wie zou dat zijn? Die arts, wie is die hemelse dokter? Dat is de Heere Jezus. De Heere Jezus. Waar is de Heere Jezus? De Heere Jezus is in de synagoge. Wat doet hij daar? Hij geeft onderwijs aan de mensen. in de synagoge. Op welke dag doet hij dat? Op de Sabbatdag. Nou, gemeente, dat was vaker gebeurd. We lezen dat verschillende keren in dat verslag wat Lucas ons gegeven heeft. Lucas heeft het 3 keer beschreven dat Jezus in de synagoge is op de Sabbatdag en dat hij onderwijs geeft. De eerste keer, dat is in Lucas 4. Dan is Jezus onder andere in de synagoge in Nazareth. Dat bekende gedeelte, dan krijgt hij de boekrol van de profeet Jesaja en hij gaat voorlezen. De geest van de Heere is op mij. Hij heeft mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om armen het evangelie te verkondigen. Die bekende tekst uit Jesaja. Om te genezen wie gebroken zijn van hart. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. Aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Dat is de eerste keer. Eerste keer in Lucas 4. De tweede keer dat we lezen dat Jezus in de synagoge is op de Sabbatdag en dat hij onderwijs geeft, dat is in hoofdstuk 6. En de derde keer, dat is dan hier in hoofdstuk 13. En gemeente, dit is tegelijkertijd dan ook de laatste keer. Het hoofd van de synagoge staat het hem nog 1 keer toe. En dan is het genoeg geweest. Dan wordt het pre-consent van Jezus ingetrokken en mag hij niet meer voorgaan in de erediensten. En tijdens deze laatste dienst, de laatste keer dat we erover lezen in dat verslag van Lucas, dat Jezus onderwijs geeft op de Sabbatdag in de synagoge, tijdens deze laatste dienst gebeurt er toch wel iets heel bijzonders. Iets dat de mensen niet snel zullen vergeten. Gemeente, het wordt een onvergetelijke dienst. En zie, zo schrijft Lucas, wat is er te zien? Jongens en meisjes, daar in de synagoge, daar is een vrouw. En die vrouw is ziek. Ze is al 18 jaar ziek. Misschien is ze nog helemaal niet zo oud. En toch al 18 jaar ziek. Dat is echt lang. 18 jaar. En ze is ook nog eens heel erg ziek. Ze is zo ziek dat ze er helemaal krom van loopt. Ze kan alleen nog maar met haar hoofd naar beneden lopen. Ze kan niet meer vooruit kijken en al helemaal niet omhoog kijken. De gemeente, we weten niet precies wat voor ziekte dat is geweest. Dat wordt ons niet vermeld. Misschien weet de arts Lucas het ook niet precies. Misschien is ze al bij veel artsen geweest en is ze inmiddels uitbehandeld. Lucas schrijft dat ze een geest had die haar ziek maakt. Dat woord ziek, wat daar staat in vers 11, dat is ook te vertalen als zwak. Andere plaatsen in de Bijbel is het vertaald als zwak. Bijvoorbeeld Romeinen 8. De geest komt onze zwakheden te hulp. Een geest die haar zwak maakt. Een geest die haar alle krachten beneemt. Ze zit innerlijk helemaal aan de grond. Ze gaat letterlijk gebukt door het leven. Jezus zegt verderop in dit Bijbelgedeelte dat Satan erachter zit. Jezus zegt dat Satan haar gebonden had. Nee, Jezus zegt niet dat deze vrouw bezeten is, maar dat deze vrouw gebonden is. Wij weten niet precies waaraan ze gebonden is. Was er iets in haar leven wat niet goed was? Of waren het veel meer de zorgen van het leven waar ze in vastliep, waar ze onder gebukt ging? Of was het diep in haar hart de twijfel, het ongeloof, waardoor ze niet verder kwam? Er ligt in ieder geval een last op haar schouders en die last drukt zo zwaar dat haar lichaam reageert. Zo heftig dat haar lichaam helemaal verkrampt is. En dat niet voor even, niet voor een half jaar, maar voor 18 jaar. Haar spieren zijn zo in een kramp geraakt door alles wat ze innerlijk meedraagt. Ze is zo op slot geraakt, diep van binnen, dat ze helemaal krom gegroeid is, helemaal in elkaar gegroeid. Alle vreugde is weg uit het leven van deze vrouw. En de mensen kennen haar wel. Ze zien haar strompelen door de straten. Maar niemand kent haar echt. Verdrietig is dat. Niemand is ook in staat deze vrouw te helpen. Sommigen hebben het misschien geprobeerd. Een bemoedigend woord. Of wat verder doorgevraagd. En ze hebben tegen elkaar gezegd, je komt er niet doorheen bij die vrouw. Wat is er toch aan de hand? En anderen lopen gewoon langs haar heen. Maar Jezus merkt haar op. Dat is bijzonder. Te midden van al die mensen ziet Jezus die ene vrouw. Jezus ziet haar. Voor hem blijft niemand onopgemerkt. Hij heeft oog voor haar, voor jou, heel persoonlijk. En Jezus is erdoor geraakt als hij die vrouw ziet. Hij is innerlijk met ontferming bewogen over haar. Ja, hij is zo geraakt dat hij deze vrouw gaat roepen. Jezus roept deze vrouw. En gemeente, dan wordt die vrouw nu uitgenodigd om naar voren te komen. Te midden van al die mensen wordt ze uitgenodigd om naar voren te komen. En dat kunnen wij ons in deze tijd en in onze cultuur nauwelijks voorstellen. Maar gemeente, dat was in die dagen was dat toch echt een schok. Dan was het echt een schok wat hier gebeurde. Jezus roept deze vrouw. En een vrouw mag in de synagoge de rabbi niet aanspreken. Deze vrouw mag Jezus niet aanspreken. Bovendien zitten in de synagoge de mannen en de vrouwen strikt van elkaar gescheiden. En deze vrouw gaat ook nog eens als getekende door het leven. Dat werd in die dagen gezien als een straf van God voor haar zonde. En gemeente, Jezus waarschuwt ook tegen die gedachte. Tegen die gedachte aan het begin van dit hoofdstuk. En nu roept Jezus juist deze vrouw. In Lucas 6, gemeente, weet u het nog? Lucas 6, dat was de tweede keer dat Jezus in de synagoge sprak en onderwijs gaf aan de mensen. En in Lucas 6 roept Jezus een man, de man met de verschrompelde hand. En nu roept Jezus een vrouw, de gekromde vrouw. Jezus doorbreekt de regels van het huis. Hij doet het anders. En hoe zal die vrouw nu reageren? Want het mag niet. Jezus roept haar. Maar ze weet, als ik kom, dan zullen de leiders van het volk naar me kijken. En ze zullen denken, wat doet die vrouw? Hoe durft ze? Hoe zou u reageren? Hoe zou jij reageren als je die vrouw was geweest? En je zat achterin, ondergedoken. Niemand hoeft mij te zien. Niemand hoeft ook iets van mij te weten. En dan die stem van Jezus. Jezus roept haar. En gemeente, wat doet ze dan? Ze komt. Zonder pardon komt ze naar voren toe. Daar gaat het om in ons leven. Dat we komen als Jezus roept. En hij roept je. Hij zegt het, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. kom tot mij. Ja, ze komt. Dat is nogal wat. Alle ogen zijn nu op haar gericht. En ze weet het wel dat de leiders, dat het hoofd van de synagoge hier niet blij van zal worden. Ze komt uit het vrouwengedeelte naar voren toe. Nee, dat was niet makkelijk voor haar. Ze kan niet zomaar even naar voren lopen en dan weer snel uit beeld verdwijnen. Langzaam is dat gegaan. Heel langzaam. Schuifelend, zoekend, tastend. Tussen die menigte naar voren toe. Maar ze doet het toch. Hoe is het mogelijk? Gemeente, het is Jezus. Jezus die haar roept. Jezus die op haar wacht. Jezus die ook jou roept. En ze voelt het aan. Het is Jezus die mij roept. Ik kan niet blijven zitten meer. Ik kan niet weigeren hier. Jezus roept mij. De meester, hij roept. Dat was het eerste punt voor de preek. En dan de tweede. Jezus geneest haar. Jezus roept haar. En Jezus geneest haar. Gemeente, Jezus roept die vrouw heel persoonlijk. En dan moet die vrouw ook heel persoonlijk komen. En als je komt aan zijn voeten, dan kom je nooit te vergeefs. Dat wordt ons wel weer duidelijk vanmiddag. Want dan komt het tot een persoonlijke ontmoeting. Als Jezus je roept, wil hij je persoonlijk ontmoeten. Ontmoeten aan zijn tafel. Het komt tot een persoonlijke ontmoeting. Jezus ziet haar, dat is het eerste. En dan roept hij haar. En dan spreekt hij tot haar. Wat zegt Jezus dan? Jongens en meisjes, wat zegt Jezus dan tegen die vrouw? Jezus zegt tegen die vrouw: vrouw, u bent verlost van uw ziekte. Nou gemeente, dat is mooi. Dat Jezus dat zegt tegen die vrouw, maar er zijn er vast meer ziek geweest daar toen in de synagoge. Meer mensen die vermoeid en belast waren. Meer mensen die een kruis hadden te dragen. Misschien denk je het ook wel. Kreeg ik dat dan ook maar te horen? Zei hij dat ook maar tegen mij? Als je zo loopt te tobben met dit of met dat. Gemeente, dat is opmerkelijk. Jezus geneest ze niet allemaal. Soms wel, maar hier niet. Alleen die ene, waarom? Wel, het gaat in dit verhaal niet om de genezing van die vrouw. We moeten de lijn van het verhaal goed vasthouden. Wat is Jezus aan het doen? Jezus is onderwijs aan het geven. Jezus is zichzelf aan het openbaren. En hoe openbaart hij zichzelf? Als hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij heeft de macht om de ziekte te genezen. En de zonde te vergeven. Hij openbaart zich in dit Bijbelgedeelte niet slechts als een wonderdoener, als een eerste hulp bij ongelukken, maar hij openbaart zich als de koning van het koninkrijk der hemelen. Hij openbaart zich als de Zoon van God. Dat is de boodschap achter dit verhaal. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. En Jezus is de koning van het koninkrijk. Hij is het die er bovenuit stijgt, boven alles, boven het rijk van de duisternis, boven de zonde en de gevolgen ervan. Boven alles wat ons ook vandaag zo benauwen kan. Jezus is Here, hij is verlosser. En op hem wordt de menigte hier geworpen. En deze verlosser, hij gaat zijn rondwandeling op aarde En waar gaat hij dan naartoe? Deze verlosser, hij gaat naar Golgotha. Hij gaat naar het kruis. Het is de laatste keer dat hij in de synagoge spreken mag. En straks zal hij gegezeld, geslagen, gekruisigd worden. De Zoon van God. Hij die helemaal zonder zonde is. Hij die helemaal niets met de zonde te maken heeft. Met de duisternis niet. Hij heeft onze ziekte op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Hij is het lam. En het behaagde de Heere hem te beprijzen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Van zo'n arts bestaat er geen tweede. Zo'n arts heeft Lucas nog nooit gezien. Deze arts neemt de ziekte van de zieken op zich. Ja, want zo hangt hij aan het kruis. Ziek, hoge koorts teistert zijn lichaam. Grote benauwdheid maakt zich meester van hem. Mijn God, waarom? Helse pijn leidt hij aan het vloekhout. En wie gezond is, zegt hij zelf, heeft hem niet nodig. Maar wel wie ziek is. Deze dokter, deze medicijnmeester herinnert ons aan een groter kwaad. Een diepere kwaal. De oorzaak van al die ellende en pijn. Wij zijn van onze schepper losgeraakt. We zijn gebonden geraakt in de strikken van de boze. In de strikken van de Satan. En daar heeft deze vrouw heel letterlijk iets van ervaren. Aan de lijve ervaren. Wat het nou betekent om gebonden te zijn. Verstrikt in zichzelf. Levend onder een zware last. Ze gaat er echt aan onderdoor. En dan zegt Jezus tegen haar. Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. Dat is opmerkelijk. We moeten lezen wat er staat. Maar we moeten ook lezen wat er niet staat. Jezus zegt niet, vrouw, u zult verlost worden van uw ziekte. Jezus zegt ook niet, vrouw, word verlost van uw ziekte. Maar, vrouw, u bent verlost. U bent verlost. Ze is pas echt verlost als Jezus zijn handen op haar gelegd heeft. Maar nu zegt hij al, u bent verlost. Als ik naar haar kijk, dan is ze op dat moment nog steeds kromgebogen. Gemeente, hoe is het mogelijk dat Jezus dit zegt? Zal het niet hierom zijn, omdat hij zag haar geloof? Zoals hij dat eenmaal zag bij die vrienden op het dak. Jezus hun geloof ziende. Jezus heeft het opgemerkt hoe ze tussen de menigte doorschuifelde naar voren toe. Dat niets haar kon hinderen om tot Jezus te gaan. Ze was ervan doordrongen. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik moet bij Jezus zijn. Gemeente, wat een evangelie zit hierin voor ons. Voor ons, voor wie komt op zijn roepstem. Voor wie komt door het geloof aan de voeten van de meester die roept. Voor wie beseft, ik ben ziek. Ik ben door de zonde uitlandig. Uit de Hof van Eden. Uitlandig, ellendig. Ik heb een verlosser nodig. Wie komt met lege handen tot die volkomen zalig maken? En het van niets en niemand meer verwacht dan alleen van die zalig maken. Die is verlost. Dat is de verkondiging van het evangelie. Het evangelie is niet een wens dat het je ooit nog eens toe mag vallen. Het evangelie is de belofte van God. De belofte van God die nu in Christus Jezus ja en amen is. Paulus zegt het in de Romeinenbrief. Het evangelie is een kracht van God. En het brengt je bij de zaligheid. Voor ieder die gelooft. Op dat moment als die gebeten Israëliet omhoog ziet. Kijkt naar die koperen slang. Op dat moment is de verlossing daar. Op dat moment, als jij voor het eerst in jouw leven je blik slaat op Jezus. Als hij je wordt voorgehouden, zo rijk in de evangelieverkondiging. En als je oog dan naar hem gaat, op dat moment is de verlossing een feit. Door zijn woord. Door zijn evangeliewoord. Ook al voel je dat nog niet zo in je leven. En zie je de uitwerking er nog niet direct van. En leef je misschien nog steeds met zonde, ballast, twijfel, zorgen, moeite, verdriet. Toch heeft die pijn niet het laatste woord. En zal die ziekte over u niet heersen. Maar Christus zal over u heersen. Hij die onze smarten gedragen heeft. Hij die de vorst der duisternis verslagen heeft. Hij die de dood overwonnen heeft. Voor allen die komen aan zijn voeten. En die voeten van Jezus, die zijn nu doorboord. Ziet u, gemeente, het gaat in dit verhaal dus niet slechts over de genezing van een zieke. Het gaat niet om die vrouw, maar het gaat om Jezus. Het gaat om de bevrijder. Hij openbaart zich als bevrijder. En wat is hij voor bevrijder, voor verlosser? Hij is een volkomen verlosser. Hij bevrijdt van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Uiteindelijk dan. En die genezing van die vrouw is daar een teken bij. Als hij A zegt, doet hij ook B. Want wat gebeurt er dan? Jongens en meisjes, als de Heer Jezus dat gezegd heeft tegen die vrouw. Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. Dan is die vrouw nog steeds gewoon zo krom gebogen. Ze kan nog helemaal niet omhoog kijken. Wat doet de Heer Jezus dan? De Heer Jezus legt zijn handen op haar hoofd. Gemeente, was dat rijk. Als het geloof, als het gevoel er later dan ook bij komt. Het geloof en het gevoel. Op dat moment, dan dringt het tot haar door. Op datzelfde moment. Jezus laat het voelen. Er gaat kracht vanuit van die handen van Jezus. Dat is de kracht van de geest. Zo, zegt Paulus, komt ook de geest onze zwakheden, onze ziekte, onze zwakheden te helpen. Ja, en als Jezus dan zijn handen op haar hoofd legt, onmiddellijk vallen de lasten van haar af en alle banden breken. De spanning verdwijnt uit haar lichaam. En ze gaat innerlijk helemaal open. De kramp gaat helemaal weg. Haar spieren worden losgemaakt. En ze kan weer omhoog kijken. Verder en verder. Ja, dan gaat ze God verheerlijken. God groot maken. Jezus geneest haar. Dat brengt ons bij de derde gedachte voor de preek. Jezus bevrijdt haar. Ja, wat is dat rijk? Als zo in je eigen leven heel persoonlijk, als zo onder de evangelieverkondiging je ogen opengingen. Als je ogen gericht werden op Hem en Hem alleen. Op dat moment dan ben je ervan overtuigd. Je weet het zeker, met Hem kom ik nooit bedrogen uit. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Zelfs de dood niet met haar macht. Wat kan je hart dan overlopen van dankbaarheid? Je weet, je verlosser leeft. Dat zijn de hoogtepunten in het leven met God. En zo kun je dan soms ook naar het avondmaal getrokken worden. Ja, je kunt aan je plaats niet meer leeg laten. Want Hij is alles voor mij. Zo zien we die vrouw. Ze verheerlijkt God. Ze maakt God groot. Komt, maakt God met mij groot. Ze ziet niemand anders meer dan Jezus alleen. Ja, en toch kan het dan even later, ook in zo'n voorbereidingsweek op het avondmaal, ook weer zo heel anders zijn. Wat een gedoe opeens daar in de synagoge, wat een chaos. Wat een strijd daar opeens. Deze vrouw is nog maar net van haar banden bevrijd. Of daar komt het hoofd van de synagoge met nieuwe banden, een nieuw juk. Terwijl die krom gebogen vrouw voor het eerst omhoog kijkt en God groot maakt, is het hoofd van de synagoge helemaal niet blij. Hij is verontwaardigd. Dat gaat zomaar niet. Zo zijn wij dat hier niet gewend. Er zit één groot vraagteken bij heel dat handelen van Jezus. Weten jullie waarom, jongens en meisjes, waarom reageert die overste, dat hoofd van de synagoge, die belangrijke man in de synagoge, waarom reageert hij zo boos? Nou, dat komt omdat het Sabbatdag is. Omdat het op de Sabbat is dat Jezus deze vrouw geneest. En achter Jezus' rug om bestraft Hij de mensen. Natuurlijk vooral die vrouw. Hij zegt dat er zijn 6 dagen waarop men moet werken. Kom daarop en laat u genezen, niet op de dag van de Sabbat. Wat doet Jezus dan? Jezus, Hij schakelt die tegenstander uit. Jezus laat het niet toe dat deze vrouw opnieuw een juk wordt opgelegd. En Jezus leert het haar. Jezus gaat nu voor haar uit, voor haar strijden. Jezus leert het haar en ook ons om het schild van het geloof op te nemen. Waarmee je al die vurige bijlen van de boze kunt uitblussen. Jezus is toch een volkomen verlosser. Jezus doet geen half werk. Huichelaar, zegt Hij tegen die overste. Wat een bijzonder beeld gebruikt Jezus dan. Hij zegt het, maakt niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken. Wat is dat mooi wat Jezus daar zegt. Jezus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Jezus overtreedt de Sabbatdag niet, maar hij vervult die. Jullie leiden op de Sabbatdag jullie dieren naar het water. Op de rustdag brengen jullie de os en de ezel bij het water. Op de rustdag hoeft die os niet het land op, hoeft hij niet onder het juk, dan hoeft hij niet te werken. Jullie maken ze los. En ik maak ze los. Zondaren. Niet om ze te laten werken, maar om ze te laten rusten. Niet om ze weer nieuwe lasten op te leggen, maar om ze te laten drinken. Om ze te laten eten en te laten drinken. Drinken van het levende water. Hij had het toch gezegd, kom terug naar mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Gemeente, door dat hoofd van de synagoge komt het werk van Jezus nu nog rijker tot uiting. Hij is het die ons bevrijdt van alle last en van de zonde die ons zo gemakkelijk in de greep heeft. Die os en die ezel, die hoeven niet te werken. Jezus is gekomen om te werken. Zodat wij mogen rusten. Niet werken, maar rusten. Jezus is gekomen om het Sabbat in je leven te laten worden. Als u uw os of ezel losmaakt, om dat dier te laten drinken, moest die vrouw dan niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat. Deze vrouw, Jezus zegt, die de Satan, zie, nu 18 jaar gebonden had. Zie, zegt Jezus. Dat woordje staat er niet toevallig tussen. Zie, nu 18 jaar. Jezus troost deze vrouw. Satan had haar ongelukkig gemaakt. Satan had haar leven zo bezet dat ze alleen nog maar naar beneden kon kijken. Satan had elke vreugde uit haar leven weggenomen. Maar Jezus leidt haar naar het water. En ook toen heb ik je al gekend, in die 18 jaar, zie, Jezus legt de vinger erbij, zie, nu 18 jaar. Ook toen heb ik je verdriet gevoeld, je tranen in mijn fles vergaderd. Zie, nu 18 jaren, hij is er niet één vergeten. Deze vrouw, die een dochter van Abraham is. Nou gemeente, dat is wel een waarschuwing voor dat hoofd van de synagoge. Voor allen die buiten Jezus zijn. Voor allen die niet tot Jezus komen. Voor allen die rondleven in hun eigen leven zonder de toevlucht te nemen tot Jezus. Buiten Jezus is er geen leven. Verderop in dit hoofdstuk komt Jezus daar ook op terug. Jezus zegt die vrouw die een dochter van Abraham is. Nou verderop in dit hoofdstuk zegt Jezus, er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden. En ze zullen aan tafel gaan met Abraham. Met Abraham, Isaac en Jacob. En, zegt Jezus dan. En, vers 30, en er zijn laatsten die de eersten zullen zijn En er zijn eersten die laatsten zullen zijn. Deze gekromde vrouw, de laatste in de rij, helemaal achterin, niemand hoeft mij te zien, de laagste plaats ingenomen, zij blijkt nu de eerste te zijn. Deze vrouw die een dochter van Abraham is en het hoofd van de synagoge. Het hoofd van de synagoge, de eerste, is nog buiten. De eerste, de laatste en de laatste, de eerste. Ja, want die laatste die kwam door het geloof tevoorschijn, zonder te weten wat het haar brengen zou. Ze was gehoorzaam, ze kwam om één reden, omdat Jezus roept. Ze kwam uit geloofsgehoorzaamheid. En wat blijkt? Voor wie zich aan de zaligmaker toevertrouwt, wie komt op de roepstem van Jezus, dan moet elke tegenstander wijken. De meester zelf doet tenslotte elke tegenstander beschaamd staan. Dat is de uitkomst van het hele verhaal. En al zijn tegenstanders stonden beschaamd. En de hele menigte was blij om al die heerlijke dingen die door hem gebeurden. Ben jij er ook al blij van geworden? Want deze meester komt vanmiddag en volgende week, als God het geeft, opnieuw. Hij komt je tegemoet. En in zijn woord is de kracht. De grote tegenstander ontneemt je elke kracht. Hij wil een gekromd mens van je maken. En als je dat zo ervaart in je leven, de Satan die rondgaat als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden. Als hij je brengt onder nieuwe lasten. Als hij je aanklaagt telkens weer. Gemeente, houd dan uw vinger bij het woord. Bij het woord. De meester zegt, u bent verlost. U bent verlost. U die zich tot hem bekeert. U die in hem gelooft. U die het van hem verwacht. U bent verlost van uw zwakheid. Ook al voel je je nog zo zwak, kleeft de zonde dagelijks aan je. En leef je midden in de gebroken wereld. Houd je oog op Jezus. Hij is de overste leidsman en voleinder van het geloof. Hij legde zijn handen op haar hoofd. Hij spreidt zijn doorboorde handen over u uit in het evangelie. Het oog omhoog, het hart naar boven. Want daar is hij nu, aan de rechterhand van de Vader. Laten wij onze harten opwaarts naar de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze hemelse voorspraak bij de Vader. En hij is het, die aan armen het evangelie verkondigt. Die geneest wie gebroken is van hart. En die aan gevangenen vrijlating predikt. Aan blinden gezichtsvermogen. En die verslagenen heen zendt in vrijheid. Het jaar van het welbehagen van de Heere predikt. En hij heeft het toch gezegd. Niet alleen kom terug naar mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, maar ook en neem mijn juk op u. Mijn juk op u. En leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden. Het zal Sabbat worden U zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amen. Gemeente, als antwoord op de verkondiging gaan we nu zingen uit Psalm 34. Psalm 34, het negende vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed in tegenheid en smart. Psalm 34, het negende vers.